Gemeente, laten we dit al samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 29 en daarvan het eerste zangvers. Aardse machten, loof den Heere, geef den Heere sterkt en eer, dat de lof van s hoogste naam alle grote roem beschaam. Vorsten, voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. Voegt u met de God getrouwen, zere heerlijkheid te ontvouwen. We noemden u Psalm 29, daarvan het eerste zangvers. Schriftlezing voor dit avonduur kunt u vinden in de algemene brief van de apostel Jacobus, hoofdstuk 1 vanaf vers 1 tot en met 18. Doch vooraf doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hadden u genoemd te lezen Jacobus 1, vanaf vers 1 tot en met 18. Jacobus, een dienstknecht van God, en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en nedergeworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadiger in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen. En de schone gedaante haars aanschijns is vergaan, alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebben de baart zonde, en de zonde volleindigt zijn de baart en dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalm zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid, waak op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. En het tweede... Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem en de volkeren doen verstaan. Want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk, maar streeft tot aan het hoogste weswerk. Verheft u boven zebels kringen en leer al daar uw grootheid zingen. De eerste beide versen van Psalm 108. Geliefd, wanneer de Heer bevel gegeven hebt dat wij hem te zoeken, dan hebben wij wel te denken natuurlijk aan het gebed wanneer wij dit stuk zelf zijn, maar daar heeft de Heer op velerlei wijze over gesproken wanneer het over dat zoeken gaat. Wanneer het dan in het leven van u dan hebt te zijn en er zal gevraagd worden, wat zoekt gij nou? Dan kun je dan zeggen, ja, is dat werkelijk, is dat de Heer het dan? En is dat de Heer het dan zoeken in het gebed dat wij tot de Heer hebben gedaan? Wanneer je dan zo de kerk inkomt en je bent dan onderweg, dat je dan aan de Heer vraagt, Heer, wilt gij nog tot mijn arme ziel dan spreken en zeggen, ik ben uw heil alleen. En als het dan onder het woord des Heren te zitten en zei, dan kun je onder het woord des Heren, kun je dan de Heren zoeken wanneer het woord des Heren buiten gaat. Of te lezen thuis. Wanneer je dan boven je Bijbeltje gezeten bent en je slaat dat woord dan op en je neemt dat hoofdstukken dan te lezen. Minstens goed, het is goed minstens 3 hoofdstukken te lezen, 's morgens, als u opstaat. Philpott deed dat in het Hebreeuws en die deed dat in het Grieks, dat hoef je dan niet te doen. Vaststaande, wanneer hij uit zijn bed kwam, las hij daar 3 hoofdstukken 's morgens van. En dan onder het lezen van het woord van God, dan zou je de verzuchting kunnen opdoen. Dan zei Heer, en dan maakt u het woord u bekend, zal ik dan u ook mogen kennen. Wanneer ik dan in het woord aan het lezen ben, dan kun je dat ook vragen. Dan zoek je de Heer in zijn woord, en in dat woord, dat woord dan openbaart hij zich, dan ontdekt hij zich in. Dat wil eigenlijk dan, hij wil daar ook in gezocht worden in dat woord. En als je dan thuis wat hebt op te gaan, en dan heet dat ook weer eigenlijk dat hetzelfde, wanneer je onder de prediking zit. Wanneer je onder het preken bent en onder het woord. En je hoort dan dat de Heer dus dan in het midden van die prediking dan is. En dat hij dus centraal staat. En dat hij in het gewaad van zijn getuigenis de omwandelingen kent tot de mensen. Dan moet ik eigenlijk dan aan zijn aanwezigheid denken. Dat hij dus dan onder de prediking aanwezig bent, is. Nou ja, hoe vaak heb dan die prediking voor u niet tot zegen kunnen zijn. Wanneer de Heer dan zelf in het hart en het leven heeft te werken. Wanneer hij dus dan in het woord de waarheid, in de prediking van het woord van vrije genade, dan gestalte krijgt, dan kun je zeggen, onder die prediking kun je dus dan eens dan denken dat hij aan bezig is. Dan zul je in één keer kunnen zitten en zeggen, nou zie mijn ogen hem. En dan heb ik dan als het ware dus dan in die prediking dan, ja, duidelijk dan te hebben dat Christus dan voor ogen gesteld te worden en dat hij gepredikt te worden. Eén keer zie je dat dan door het geloof. Of wanneer ik dan, als ik dan aan die beelden die daarin verstrekt hebben te worden in de dienst des Heren. Net toen kon ik het eigenlijk horen. Wanneer u dan aan het zingen bent in de psalmen. Dat u dan als het ware dus door die psalmen geleid te worden om toch de stem te verheffen en niet daarmee te zingen met hart en ziel. Dan zeg ik, ja, waarom doe je dat dan eigenlijk? Nou ja, die dienst des Heren die geeft als het ware de vreugde in uw hart. Omdat het dienst aan God op te zijn, dan kun je dus dan zeggen. Je wordt er eigenlijk in meegenomen in het zoeken naar God. Dan komt hij dan in die psalmen als het ware duidelijk voor ogen te stellen. En dan zegt hij niet meer, niets op, majesteit is dan, ja, tot uw dienst bereikt. Dan weet je dat dan eigenlijk dan in. Maar goed, als ik dan verder ga denken, dat je bij het Heer kan zoeken onder de herders bijvoorbeeld. Wanneer het is dat de predikers een paar derders van de kudde te zijn, dan staat er dus dan in het Hooglied geschreven dat hij zegt, zeg bij Aber, hij de kudde bijt. Nou vind je daar, dan zegt hij dan bij de voetstappen der herderen. De herders, dat zijn de predikanten, dat zijn ja, degenen die de schapen te wijden en het woord van God en de arbeid kennen. En niet aan Christus, dan hebben te prediken, zoals ik het net heb gezegd. En dan eens, daar is die Christus, zegt, daar is het, hij is in het midden, hij woont in het midden van zijn volk, daar is hij te vinden. Dus als je zegt, wil mijn Christus vinden, dan kun je zeggen, dat is dan in de dienst Gods. Dat is dan bij zijn knechten, dat is dan bij de heiligen, en bij de heiligen is die dan ook. Het volk van God opzoeken. Ik weet wel dat het dan wel wat moeilijk gaat worden in onze tijd. Maar ja, toen het nog wel kwam, had ik er geen zin in, moet je wel denken. Toen was het er nog wel in. Toen kon je nog overal wel heen, toen ik nog jong was. Maar toen had ik er geen zin in. En nu zou ik er zin in hebben, en dan weet ik bijna niet waar ik naartoe moet.
Maar dan, ja, denk dan dat het is dat de Heer Jezus Christus bij je in Bethanië graag hebt geweest in het huis van Lazarus en van Maria. En dan ziet, zegt de Christus, dan graag bij te zijn was. Dan kon je hem daar vaak vinden, ja, bij de heiligen, bij die drie, daar was hij graag in het Bethanië. En daar heeft hij veel voetstappen gezet. Dus bij het volk van God, daar is hij dan ook te zoeken en te vinden. Ja, en als ik dan dit hoofdstuk, kijk waar we bezig mee zijn. Ja, dan kun je dat nu vinden in het gebed. In het gebed kunnen wij de Heer ontmoeten. Herdenk maar in Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden. Zie dat daar zijn vrees in woont. Als je dan zo in de stilte van je binnenkamer bent en je ligt dan voor je bed of je ligt op een bepaalde plek die je graag opzoekt om de Heer te vragen en te zoeken. Net zo goed als dat ook wel in het gewone leven kan zijn. Dat je zegt van nou, ik ga graag eventjes staan, ik ben al getrouwd. Ga vaak eventjes graag bij moeder even aan de tafel zitten. En je hebt zelf al gezegd en je zegt, moeder, ik kom eventjes bij je binnen de deur. En hoe gaat het met u? Of je zegt, vader, bent u er ook? Waar bent u er ook? Ik ben blij toch dat ik u toch eventjes ziet, vader. En dan zeg ik, kijk, dat is eventjes staan. Ja, een stukje gemeenschap. Als je dan, al heb je niet veel te zeggen misschien, als je elkaar dan toch maar eventjes weer gezien en gehoord hebt. Nou ja, dat is dan ook voor de kinderen God zo. Maak de stem van vader nog eens een keertje horen. Maak de stem van mijn liefste nog eens een keertje horen. Wie bedoel je? Vader, moeder, vrouw, kind? Nee, de Heer Jezus, de stem mijns liefste, die diepere vriend. Die vriend van middernacht, mijn verlosser. De Heer Jezus. Vraag en antwoord 118 en 119. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Antwoord alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Antwoord onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij willen aan de hand van dit gedeelte in de inleiding op het Onze Vader dan denken aan de dagelijkse behoeften. En in de tweede plaats Gods vaderlijke zorg of voorzienigheid. En in de derde plaats de nooit aflatende trouw van God. Dus onze dagelijkse behoefte die dus dan in de nooddruft begrepen is. Wanneer het over geestelijke en lichamelijke nooddruft gaat. En dan in zijn zorg waarin de Heer het dan heeft te voorzien. Je zou dat kunnen zeggen verwoord. Zoals dat in het Onze Vader beschreven is. In twee delen, net als de twee stenen tafelen. Eerste betrekking dan op God. De eerste drie. En dan volgen de drie beten op onze nooddruft. En in de derde plaats dan de trouw dat in lengte van tijd nog steeds aan de orde is en nooit zal aflaten tot aan het eind der wereld toe. Waarin de Heer dan dat leven in stand wil houden. Geliefde, wanneer we naar de vraag hebben te kijken, dan zul je zien dat er in orde eigenlijk dan wel iets is dat tegen ons in hebt te gaan. Wanneer wij denken, nou zou je wel dagelijks eten en drinken nodig hebben. Want wij hebben als het ware dus dat in de eerste behoefte te zien, wanneer wij in het leven als het ware staan en we hebben de adem in de neus gehad, dat een werkzaamheid hebben te kennen waarbij zegt dat het lichaam moet ondersteund worden door de nooddruft die het in het leven duidelijk hebt te maken. En dan zei je als het ware dus wanneer je dan op hebt te komen, moeder, ja ik heb zin in eten. En je moeder hebt aan de tafel klaar en dan zeg je, waarom heet dat eten dan nodig? Ja, want ik ga naar school en ik ga in de studie en ik ga in mijn werk en mijn arbeid. En dan zeg ik, ik word ondersteund door het eten en door het drinken dat ik dagelijks nodig heb. En wanneer je in de middagpauze dan de arbeid wordt verricht, dan kun je zeggen dat er een natuurlijke behoefte te zijn. Ja, om toch steeds weer een boterham te nemen. En dat je dan steeds dus dan aan het lichaam hebt te denken. Ja, ook wanneer je dus dan avond krijgt en je bent dan thuis en je komt hongerig. Als jonge mensen kom je dan thuis en je valt op tafel aan. Ja, om je brood te eten. Dan zie je dat er in de nooddruft van je hart en leven verlangen is om ondersteuning te vinden in het zwakke lichaam. Nou ja, dan zeg je dat is in de eerste behoefte zo. Hè, dat de mens dus daar natuurlijk hebt te reageren. Wanneer het dan over al die dingen die je in de tijd dan zal pezen. Wanneer je dus dan zelf dan ziekerig voelt en zwak en ellendig. Dat je zegt, ik versterk mij. Ja, door bepaalde middelen en welke daartoe voorgeschreven zijn. En wanneer ik dan echt ernstig ziek te wezen, dan hoor ik dan steeds van de mensen dat ze naar de dokter te gaan. Dan is er eigenlijk dan steeds het waard behoefte aan. Ja, om die medicijnen te krijgen die ons dan helpen. Dus dan kun je dus dan duidelijk zien dat de mensen dus dan, ongeacht wie het is, altijd naar nooddruftige te zijn. Ja, om dingen te begeren en dingen te verlangen. Welke hier dus dan voor zijn werkzaamheid nodig zijn en ook hier voor het leven. Wanneer je dan zegt, als het brood er niet is, dan zal ik sterven. Dus de natuur die vraagt eigenlijk dan, ja, om eten te nemen. Maar als ik dan hier kijk, dan zou ik eigenlijk aan de woorden van de Heer Jezus willen denken. Wanneer dus dan deze man, de onderwijzer, de predikant, degene die ons leert dan iets zegt wat eigenlijk dan daarvoor af hebt te gaan. En dat hij dan, ja niet hebt te wijzen eerst de natuurlijke behoefte, maar dat is dat hij op de geestelijke behoefte hebt te wijzen. Wanneer het is dat wij hier dan ook noodruftig zijn, wat dan die geestelijke ja, dingen betekent, dan zou je moeten zeggen, leg mij dat eens eventjes uit, opnee. En wat bedoel je daarmee? Maar over die natuurlijke behoefte te praten, dan hoef ik u niet iets uit te leggen. Dan heeft hij dat direct in de gaten, wat de mensen dan nodig hebben. Maar wanneer het is dat er over die geestelijke dingen gesproken moet worden, dan zei Tobin, dit is veel te moeilijk, daar versta ik eigenlijk niks van. En wat heeft dat toch te betekenen? Ik vind het zo, als ik die Bijbel lees en de catechisaties daar volgt, of wanneer ik dan niet dan in de kerken te zitten, dan vind ik het toch best eigenlijk moeilijk. En wanneer ik dus een geschrift neem, dan pak ik liever de krant dan een prekenboek, want dat vind ik zo moeilijk. Nou, dat is dan duidelijk eigenlijk, hè, dat wij dus dan de lichamelijke behoefte en dan stellen voor onze geestelijke behoefte. Maar als dan de Heer dus dan zelf dan de mond hebt te openen, welke de grote Heer dan hebt te zijn, dan zegt hij, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dan betekent dus dat de Heer er zelf ook mee te beginnen heeft, wanneer we dan in de dagse zorg als het ware onze kommer kennen. Heel veel meer dingen te zeggen in het hoofdstuk waarin hij wijst dat we niet zo krampachtig moeten zijn wanneer het over het eten en over het drinken hebt te gaan. En dat hij dan ten aanzien van al onze kosten en al onze kleding en inwoning dat de mens eigenlijk dan niet zo druk hoeft te zijn, maar dat hij eigenlijk ten eerste te denken aan zijn, aan het zoeken van het koninkrijk. Nou, vanmorgen toen hoorde ik het alweer. He, het is ietsje langer licht en de zon die schijnt alweer en het is een vrolijkheid als het maar. En ik hoor dat het stemmetje als het maar van het vogeltje waar ik pas van gepreekt heb. Dat er in de zangtijd weer een tijd te geluiden te zijn. Waarmee het dan zegt, kijk het beestje, dat is vrolijk. En de Heer die wijst erop en die zegt, ze wassen niet en ze spinnen niet. En nochtans wordt die van de Heer gewoed. Dus dat moet je dan niet als het eerste nemen. Maar eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat betekent dus dat je van de hemel een koninkrijk hebt te zijn, waarvan het nodig is dat wij een inwoner en een burger zijn. En van het hemelse koninkrijk een land, en dat die boven is, daar moet je niet blind voor wezen. Nou ja, als ik dus dan de moeder nog eens een keertje neemt, en dan komt dat kind naar beneden toe, en die zegt altijd dan elke dag weer, moeder, heb je de tafel klaar? Maar nou komt dat kind, dan komt hij met betraande ogen naar beneden toe. En je zegt, kind, wat is er? Nou, dan zegt dat kind, dat zegt tegen u, moeder, ik moet bekeerd worden. Moeder, ik moet bekeerd worden. Ik weet niet hoe bekeerd moet worden. Weet u het? Nou, daar is het grote verschil eigenlijk dan in één keer. We zeggen, jongen, wat is er met jou aan de hand? Je lacht niet meer. En je stoort niet meer. En je vraagt niet om eten. En je bent niet gauw weg. En je kijkt met betraande ogen. Je zit aan de tafel. En je zegt tegen mij, ik moet bekeerd worden, kind. Ja, dat moet bekeerd. Wat is dat bekeerd? En dan zegt moeder dan eigenlijk dan ook vaak weer. Ja, kind, dat moet je aan de dominee vragen. Of ik heb het eens een keertje gelezen. Wat er van die bekering gezegd is geworden. Maar dat je dan eigenlijk verlegen wordt met deze verlangens. Dat het jongetje zegt tegen u, ik moet bekeerd worden. Nou, dat is eigenlijk dan het voorbeeld om te zeggen van ja, zoek eerst het koninkrijk Gods. Hoe leer ik nou ja Christus kennen? Ja, hoe zou ik nou van de verlossing en waar de predikant van gesproken heeft, wat er hier dan in het onderwijs in de schriften staan heb, hoe zou ik daar de wetenschap krijgen? Dat kan ik kijk dan met mijn eigen verstand niet leren. Dan moet dan van God, Gods wegen in het leven gekend worden. Dus ja, ja je zegt dus dan niet dat, dat eten en drinken niet belangrijk is. Tuurlijk wel. Dat kan je zo uit de natuur dan zelf wel verstaan dat het eigenlijk het lichaam dit nodig hebt. En als er dan een het ander is dan gezegd het is slecht voor je en dan moet je het laten. En als je zegt het is goed dan en dan moet je het nemen. En je luistert erna omdat je zo op je lichaam gesteld bent. Nou, je bent wat in de weer. Een lichamelijke oefening. En nou ja, wat ook de apostel daarmee bedoelt, daar kun je dan, als ik dan misschien ook over denken. Ja, wat bedoelt de apostel nou precies? Wanneer je zegt het is tot weinig nut. Maar je vindt het eigenlijk dan toch wel nuttig dat je dus je lichaam in het bewegen houdt. En wanneer je dus dan aan het oud worden bent, dan word je voorgeschreven om nog te gaan zwemmen. Of hier dan nog te gaan fietsen of nog te lopen. Want je lichaam, dat breekt af. Nou, dan doe je dat dan wel. Maar ik dan denk, ja, natuurlijk doe ik dat wel. Omdat ik daar zo op gesteld ben. Ik wil het leven ook nooit verlaten. Maar ik moet dan zeker sterven. En ik moet dan steeds eraan denken. En dat ik dan niet aan die schuld open ziet staan. En dan moet ik er steeds aan denken dat toch de zonden niet vergeven zijn. En als het dan aan dat denken is, en dan denk ik tegelijkertijd aan, oh, is dat het natuurlijk wat de Heer bedoelt of hier de onderwijzer? Die geestelijke behoefte. Nou ja, het staat in een stuk de dankbaarheid. En als ik dan het volk dan het volk des Heer te geloven in het te vinden, dan zie je wel dat dit beter voor hen is dan brood zelf. Omdat het brood nodig is dat de ziel er niet in de kommer hebt te raken. En wanneer ik dan zelf de predikant heb te zijn. En dat ik dan niet steden voor brood heb te geven. Wanneer het dan in de geweten is. Daar staan, jij kunt dan zeggen, mijn zorg. Als ik hier met weinig studie, weinig het woordonderzoek steeds hetzelfde gaat praten, dan zie je wel dat de gemeente van achter, die is niet meer aangescherpt, laat maar zeggen, niet meer vermaand en niet meer vertroost en zo. Daar zie je wel dat de gesteldheid der mensen vermindert. Wat ik zelf niet dan het omgang en met de Heer houd. En dan wordt het in mijn eigen hart wordt het minder. En dan wordt het allemaal mager. En dan wordt het steeds mager. En dan wordt het steeds kouder. Het is net of de geest Gods zich terug hebt te trekken. Wanneer ik niet meer het gebedsleven kent. Nou ja, je hebt een wijze dominee misschien. hè, die prachtig misschien mooie dingen te zetten. Maar het is zo koud, zo koud als het pad wat die dominee, die kent geen omgang. En die kent geen gebed met God. Die kent de liefde niet. Die houdt het niet wakker. En die oefent het niet. Nou, dan moet u zo eens in uw gezin werken. Dan merken de kinderen dat pa, die heeft geen oog meer voor mij. Vader, die let niet meer op mij. En vader is altijd aan het werk, is altijd in de peer. En heeft overal druk mee. En als hij dan s'avonds dan nog thuis is, dan gaat hij nog bij anderen werken. Maar dan zegt hij, pa, die let niet meer op ons. En je ziet wel dat er een vervreemding komt van vader of van moeder. Dat wil de oefening. Je moet het kooltje warm houden. Wanneer dus dan in de kerken te zitten. Je komt er niet. Dan wordt het kooltje uit, wil wel gezegd worden. En dan wordt het allemaal ellendiger met je. En het gaat na worden. Het valt allemaal tegen. Het is allemaal moeilijk. Overal tegenslag in. Ken zat voorbeelden, zegt pas ook nog weer iets. Pas nog iets. En zegt, ja, maar ja, ik heb er mee te lijden mee. Ja, ik heb er ook mee te lijden. Maar kijk nou eens, hoe komt het dan nou toch? Als je nou toch zulke paden en zulke wegen gaat. Dan kun je dit toch verwachten. Dan weet je toch dat het gebeurt. Dat kan toch niet goed aflopen. Dat moet verschrikkelijk aflopen als het zo doorgaat. En als het dan verschrikkelijk af gaat lopen, dan zitten de mensen in de nood. En dan gaat hij dan misschien iets vragen. Maar hij zegt, kijk nou toch eens. Jij moet de schuld ervan beleven. De noodruft. Dat betekent dus dan het verlangen in mijn nood tot God. En dat hoeft dan niet een zware nood te wezen. Dat je zegt, kijk eens dan, ik lig in het ziekenhuis en ik lig op sterven. Oh ja, trouwens, daar had ik ook wel aan mogen denken. Ik hoorde dat iemand zei, dat kwam eigenlijk vreemd over. Die had een hele waslijst van gebeden die hij voor iedereen moest doen. En één keer zegt hij dan, oh, dan ben ik die vrouw nog vergeten. Ja, nou, ik weet niet precies wat je allemaal vergeet, hoor. Maar als ik dan kijk, dan dat je dus dan die jongen met dat... Denkt u er nog aan dat die twee mensen begraven zijn? Bidt u nog voor die ouders dan die hun kinderen kwijt zijn? Bent u nog betrokken met hetgeen wat er alleen in het gezin is? En hoort u nog dat die jongen zo ernstig is en welke in het ongeluk dan ja, aan de rand van de dood verkeert? En dat er geen verbetering aan te vinden is, dat de dokter eigenlijk zegt, die jongen die haalt het niet, die gaat sterven. Weet u het nog wel, dat het ongeluk gebeurt, bent u het niet vergeten? Vraagt u er nog om? Nou ja, dat is dat eigenlijk dan betrokkenheid dan in hetgeen wat ik zeg en wat ik dan bid. Het is ernstig genoeg. Iemand moet sterven, is ernstig ziek, die heeft kanker. Nou gaat het eigenlijk maar niet over zoiets dat je denkt, laat maar gaan. Maar nu zie je wel dat het is dat de mens dus dan ernstig ziek is aan de poorten van de dood. En dat die gered moet worden. Nooddruft. Nooddruft. Nou goed, als je dan staat... Als je dan het woord dus dan hier dan vindt, dan zeg je wel, natuurlijk ook voor het lichaam. Wat zou ik toch graag willen dat die jongen toch weer opknapt? Wat zou ik toch graag willen dat hij het leven blijft? Wat zou ik toch graag willen dat hij weer met het gezin herenigd werd? En dat zou ik dan eigenlijk dan toch belangrijk vinden. Maar tegelijkertijd dus dan bij zijn jongen als een petter te staan. En ik weet niet of die beter te worden. Wat zou ik toch graag willen dat zijn ziel gered werd? En dat zijn ziel behouden werd, dat hij niet in de hel kwam, en maar in de hemel kwam. Voelt u het dan? Ja, dat is het eerste wat u zegt als uw kind, als ik op paniek is het ware, vooral als het een klein kind is, hè, de RS bijvoorbeeld, ja, het neemt het niet meer op, dat kind, en het is kort op de borst en op de longen. Ik ben zo bang, dominee, dat dat kind gaat sterven. En als het dan het juiste medicijn krijgt, dan ben ik toch zo blij dat we er weer doorheen zijn. Dat het gevaar geweken is. Nou ja, dan voel je eigenlijk wel iets te proeven van hetgeen wat hier dagelijks dan net te gebeuren. Maar als ik dan u dan bezig zie, en ook dan, dan kan je natuurlijk ook verwachten van de dominee of van de oudering dat hij zegt, ja, maar de ziel, wat is dat nou? Ja, als het nou niet goed gaat, ja, denk je er dan aan dat het eeuwigheid gaat worden? Oh ja, dat is ook zo. Dat had ik dan eigenlijk misschien niet gedacht, want je kan eigenlijk niet geloven dat het sterven gaat, maar het gaat wel sterven. De ziel is je heel veel waard. Alles waard. Je hebt een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Nou ja, dan is daar die geestelijke nooddruft, de vergeving ter zonde. Dan is die geestelijke nooddruft, dat is dat ik een kind van God mag zijn door genade. Die geestelijke nooddruft dat ik een groot oordeel heb en een goed verstand heb in geestelijke zaken en de dingen die van het Koninkrijk God zijn. Dat ik geen misrekening heb te maken ten opzichte van mijn eigen behoud. Zoals de mensen bijvoorbeeld dan zeggen, ja, het komt wel goed. Ja, het komt niet goed zo. Dat de mensen zegt, ja hoor, je bent een kind van God, maar je hebt het nog nooit in je leven ervaren. Dat je dus dan denkt, ik kan allemaal wel waar wezen wat die mannen te zeggen, maar staat het dan ook in mijn Bijbel? Dat is dan niet aan het geestelijke waarin de worsteling dan is. En dan zeg ik, kijk eens dan, dat is meer dan het natuurlijke. Maar ik zeg niet dat het natuurlijke niet belangrijk is, maar dat het eerste dus dan gezocht moet worden, het Koninkrijk Gods en het behoud van mijn ziel. Maar de genadetijd is genadetijd natuurlijk. Als ik niet meer leef, kan ik niet meer bekeerd worden. Dus wanneer ik nog leef en ik heb toch de gezondheid nog, dan is het de beste tijd om de Heer te zoeken. Daar moet je niet lang mee wachten, want je weet niet of het straks nog zo is. Hey, ik heb het toch echt toch wel gezien dat de dagen van de jongenschap dan snel voorbij te zijn. En dat ik dan mijn schepper moet zoeken. En niet in het laatst wanneer de mens dan eigenlijk helemaal niet meer een boek kan lezen. Want het trilt zo allemaal. En ik ben zo zwaar van tong en ik kan er niet meer over praten. En ik heb mijn verstand en mijn geheugen, dat gaat niet meer zo goed. Dus niet lang wachten, zoeken, bidden, betekent dan zoeken. Maar ik maak van het gebed ook niet een gebod dat je kan zeggen, nou ja, als ik dan maar veel bid, dan kom ik er wel. Nee, het is zuchten naar de levende God. En net zo goed is dat hij zucht om te leven. Als het kind in je wieg ligt en het zucht niet meer, dan denk je, leeft het nog? Ja, het ademt nog, gelukkig. Het ademt nog. Nou, die adem die heeft hij nodig om te kunnen leven. Het is gelukkig geen wiegedood. Nou ja, als ik dus dan zeg, kan je dan leven zonder bidden? Dat gaat dan ook niet. Het is de levensader. Het is de polsslag die je kunt vernemen. Tikt die nog? Nou, ik heb wel eens zo nog gevoeld. Dat ik dacht, zou ik er nog zijn? Ja, het is waar. Zo kwam het sterven, zo kwam de dood op je aan. Dat je zegt, kijk eens, je voelt, ja, het bent er nog. Nou ja, als er dus dan die kloppingen in je hart nog zijn, dat is ook met het gebed. Ja, hey, je bent nog niet afgesneden van het gebed. Je roept tot God, ja, wat hij zelf aan het gebed heeft willen werken. En het eerste en hogere trap die je dan in dat zoeken is, dat is de eer van God. Nou ja, dan moet je ook weer van je eigen afgebracht worden en voor je eigen op de vlucht gaan. En niet dan zeggen, Heer, maak nou ooit in mijn leven de Heer nog eens een keertje bedoelen. En zal ik van u dat goede mogen krijgen als u maar aan uw eer komt. Nou, je kunt ook zo spreken dat je zegt, als ik nou maar aan mijn zaligheid komt. Nou, als je echt eigenlijk dan met je eigen zielestaat te doen krijgt, dan begint hij eigenlijk om zijn eigen zaligheid te bidden. En dan begint hij eigenlijk tot te vragen om redding. Dat is even natuurlijk als dat u dan eigenlijk de morgens dan je brood wenst. Je begint gelijk uit de zielennood om je behoud te schreeuwen. En het om de redding van je onsterfelijke ziel. Maar het is de zaak van God om te leren vragen om zijn eer. Zijn eer boven je zaligheid. Ik weet niet of u me nou nog kan volgen. Maar dan zeg ik, tuurlijk wel, als ik dat heb, dan kan ik u goed begrijpen. Dat je ermee te doen hebt dat je ligt voor de poorten van de dood. En dat je sterven moet en niet sterven kan. Natuurlijk heb ik daar een hart voor om daarin mee te zuchten en voor u te vragen. Maar dan, als ik dan dus dan zeg, waar gaat het om? Dan kijk ik naar boven en dan zeg ik, heren, het gaat allemaal om uw eer. Daar dient het voor. Maar alle goede gaven, die komen van boven. Dus ik kijk naar boven en ik vraag naar God. We lezen het net in Jacobus. Dat hij de Vader de licht is. En dat alle goede en volmaakte giften van hem komen die in de hemel zit. Het leven, de gezondheid, dat zijn toch goede gaven. Je moet toch gelijk denken dat de Heer nooit geen verkeerde dingen geeft. Hij geeft, als ik dat dan heb, dan moet je niet denken dat je in je leven iets krijgt van God dat verkeerd is. Je moet daar God niet van verdenken. En God heeft alleen maar goede gaven. Dus wanneer ik dan al die dingen die ik dan zou kunnen noemen, die dan de natuur dus dan God geschonken zijn, en dan kun je dus dan denken dat is goed, looft God, omdat hij zo groot is, voor mij, elke dag weer. Wanneer ik dit leven en mag deelnemen, en wanneer ik dan in het leven te staan, tweede gedachte, dat die zorg van God, al eerder soms dan voor je dat je ervoor gevraagd hebt. Heb hij al voor je gezorgd en goede gaven? En wij zijn toch niet als kinderen en biddende mensen dan op de aarde gekomen? Hoewel, dat ik kijk, dan denk misschien heb je het nou wel gelijk. Maar ik bedoel gewoon het echte bidden. Maar als ik dan de vrouw dan in haar baren ziet, nou dan zeg ik, dat is dan bidden. Ook al bidt ze niet. Die moeder die heeft het zo moeilijk, die moeder die heeft het zo zwaar in haar baren. En die heeft het zo erg daar in haar zuchten. En dan zucht ze maar en dan zucht ze maar en dan schreeuwt ze in de baren. Ja, tot wie dan? Tot de dokter of tot de man? Hou mijn hand is vast. Nee, tot God. Tot God. De jonge raven, eer dat ze roepen, daar geeft de Heer het al. Ja, daar geeft de Heer het al. Ja, het is, die raven, dat is het beeld van, niet van kinderen Gods. Maar die roepen dan ook en de Heer verzorgt dan. Dus dan en je kunt dus zeggen dus dat hij dus dan de goede en de kwade verzorgt. En als ik dan die zuchtende vrouw heb te nemen uit het baren. En dan gaat de Heer dus dan eigenlijk dan, ja, het zuchten noemen. En bij ze, als een wereld in barensnood, zegt hij dan. Daar staan ook bidden. Nou ja, dominee, ik ben geen kind van God. Ja, ik ga wel naar de kerk natuurlijk. Ja, ik heb ook wel gezucht, maar kun je dat nou voor bidden houden? Ja. En hebt de Heer dit dan willen horen? Nou, daar bent u toch een bewijs van. En hebt de Heer dan, ja, en mij dan, zonder rest, en dan op het oog? Nou ja, je kunt toch zien toch dat de Heer goed voor je is? Ja, maar... ik ben niet bekeerd. Ja, maar daar roept hij nou net juist op dat je eigen tot God bekeert. En als ik dan zeg, kijk nou eens dan, ik heb alles tegen. Ja, dat weet ik wel, je hebt nog nooit wat meegehad. Je hebt nog nooit wat meegehad. Ja, de genade van God is vrij dan. En hij valt vrij, maar hij komt tot alle. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer dan allemaal zoekers en vinders vindt. Eigenlijk niet één. Hij zelf zoekt. Het verlorene en het afgedrevene. En hij maakt het zoekers. Dan ben je God kwijt. Dan ben je God kwijt. Dan heb je geen zaligheid. Dan heb je geen Christus. Dan ben je verloren. Dan is er niks mee te doen. En niks mee te houden. En niks in de handen te stoppen. En niks te bedriegen. En dan heeft de mens dus eind dan direct in de gaten. Dat hij God zelf nodig hebt. En als je nodig hebt. Daar zit dan die nooddruft in. En als ik dan hier dus dan kijk, dan zegt hij die volmaakte giften. Nou ja, gaat het eens eventjes noemen. Nou, telt u zegeningen, telt ze eens. Er is geen getal aan. En wanneer ik Ezekiel neem tot er een zegening hebt te zijn, dan kun je zeggen, ik denk misschien, ik weet niet of ik deze dienst wel vol heb te krijgen. Maar als je al die zegeningen zou kunnen tellen, dan kom je wel tot 12 uur. En dan kom je tot volgende de week ben je hier nog wel. Want je kunt niet tellen wat God al aan zegeningen heeft. Dus dat, dan ben je niet zo gauw klaar om dat allemaal te noemen wat de Heer aan goed geeft. Als die allemaal aan dat goede zo eigenlijk... Loof de Heer, want hij is goed. Loof hem met een blij gemoed. Want zijn gunst alom verspreid blijft bestaan in eeuwigheid. Wat is de Heer dan toch te prijzen? Wat is de Heer toch te noemen? Wat heb ik toch stop eigenlijk om hier dan ja, dank te danken. Niet alleen te bidden, maar ook te danken. En als ik dan op mijn plek heb te komen om dan hem te aanbidden... Dat lijkt mij het voortreffelijkste werk wat je ooit in je leven zou kunnen doen. Ik denk dan, als ik mijn leven enigszins probeer terug te denken, dat er momenten geweest zijn waar ik me eigenlijk dan niet in hoef te vergissen, dat ik denk dat het wel was, maar niet zoals het in de hemel is. Dus een klein beetje iets van ervaren. Toen je er tussenuit mocht vallen. Toen. Ja, dan gaat het aanbidden worden. Als je je eigen niet meer hoeft te bedoelen. Dan gaat het aanbidden worden. En dat je niks meer hebt te eisen. Niks meer hebt te vragen. Dan gaat het aanbidden worden. Als je het oog op God krijgt. Dus dan denk je, ja, dat zal echt zoveel niet wezen, denk ik dan. Maar ik geloof wel eens dat er toch, als ik me niet bedrieg. En als ik me dan zo denk, dat het toch wel een paar keer gebeurd is. Dat ik plat op de grond gekomen ben voor God. En dat ik er tussenuit was. Natuurlijk, op je knieën, daar ben je wel. Ja, eigenlijk, dan maak ik wel eelt op mijn knieën hebben. Onze oudvaders, de Puritijnen, er wordt van gezegd dat zij eelt op de knie hadden vanwege het vele zoeken van de verborgen omgang met God. Vandaar dat ze ook zulke heldere lichten waren en zoveel van God gekregen hebben en zoveel van God bediend zijn. Ze hebben echt een gemeenschapsleven met de Heer gekend. Daarom spreken die geschriften nog van. Dat heeft de Heer zoveel in antwoord gegeven. Onevenaarbaar. Dus die moeten we niet sluiten, die geschriften. Die moeten we juist openen. Want het gaat allemaal steeds verder eraan af. Dan blijft er niks meer van over. Op de duur. Nou ja, dat is ook de Heer zijn zorg. En als de Heer dus dan de zorg erover hebt, dan zei hij, het is vaderlijk. En wat hij aan die zorg heeft. Nou, dat wordt dan eigenlijk dan, hoe kom je er nou bij? Dan moet ik even aarzelen. Dan denk ik, ja, dat gaat er mee dan komen. Zondag 46, we spreken onze vader. Maar als ik dan eventjes dan weer aan Jacobus denk, dan zegt hij dan dus dan, de vader ter lichte, daar komt dus dan al dat goede vandaan. En ook op een volmaakte wijze echt goed. Want God geeft het verkeerde dus dan niet. En dan zegt, kijk, dat doet hij dan vaderlijk. Nou ja, daar kan ik er een klein beetje in denken weer. Heb je nog een vader? Nou ja, dat moet je tegenwoordig dan echt wel waarderen dat je nog een vader hebt. Want je hebt tegenwoordig dan biologische ouders, dat je zegt, ja, je komt uit een reageerpuisje, denk ik, of zoiets, op een draagmoeder, een vreemde, en je weet niet meer waar je vader is. Kunstmatige inseminatie, zou je dan kunnen zeggen. Nou ja, het is dan wie, weet je nog wie je vader is? Nou, ik heb wel van die verzorging en de mijn kinderen van de vrienden kraamverzorgster was. En dat ze daar de kraambed waren. En dan kwam de ene man en de andere man. En dan denk je, weet je nog wie je vader is? Nee, ook niet meer. Of dat je dus dan kan zeggen, ja, je vader is met een ander weg. Die hebt de vrouw gedag gegeven. Voortuit, ik heb het anders hoor. Dan kun je een telefoon uit Spanje krijgen. En uit die telefoon een fotootje maken. Dan kijk, dat is mijn nieuwe vriend. Ja, nou dat is toch wat. Dat je dat zo moet gaan beleven. Maar als ik dus dan kijk dan, je hebt nog een vader. En die vader die houdt van jou. En die vader die is altijd in de peer voor jou. En die vader die heeft altijd de goede zorg voor jou. En die vader heeft alles voor jou over. Je hoeft maar te kikken en hij staat er alweer. En hij doet alweer een boodschap voor je. Of hij past op, of hij doet dit, of hij doet dat. Nou, als het dan vaderdag is, dan hebt u een prachtige mok. En dan zegt u, er is geen ene vader zoals dat u het bent. Wat een arbeid, wat een werken, wat slooft hij zich uit. Je kunt studeren, je kunt bij hem terecht met je vragen. En hij helpt je, en zoveel als het kan. En dan wordt er niet moe van. Waarom dan? Omdat hij jou lief hebt. Je vader hebt jou lief. Vaderlijk. Zie je het wel? Dus als ik dan, prachtig vond ik dan, staat er ook onder, hè, Jacobus 1, vers 17. Hè, dus dan kijk de verwijstekst eventjes daar. Oh, daar verbaas ik me toch God, dat de Heer toch zulke zondige mensen vaderlijk daar wil bejegenen. En dat de Heer dus dan, ja, alles eraan doet tot uw zaligheid. Hij heeft ze zo gegeven en heeft hem ons niet onthouden. En hij is het brood des levens. Hij geeft u niet alleen brood om dan elke dag dan weer, wanneer hij gevoed moet worden, spijzen te geven. Maar hij geeft dan geestelijk brood uit de hemel. Hij geeft het brood des levens dan tot uw ziel. Hij geeft dan het woord God tot uw ziel. Vader. Wat een goede giften. Dus dan noem ik zomaar weer een paar giften, als het ware dan. Hè. Je hebt die Bijbel nog, je hebt die kerk nog, je kunt de predikercentie nog heen. Je krijgt nog catechisatie, je krijgt nog onderwijs. Wat is de Heer toch met je bezig? Dat zijn toch allemaal goede gaven? En als je dan kijkt, ik heb er geen zin in, of weet ik wel dit. Dan zeg, hij verdraagt het allemaal toch nog een keertje van ons. Wat is die toch goed voor ons? Wat heeft hij toch onuitsprekelijk goed voor ons te zijn? En gelijk als een vader doet. Als je dan ziek bent, dan richt hij je weer op. Wanneer je in nood bent, dan helpt hij je weer uit. Wanneer het donker is, dan wordt het weer licht. En als je niet meer weet hoe het moet, dan gaat de Heer weer zeggen hoe het moet. En je hebt niet eens in de gaten. Och, hij wist het al wel dat je onvoorzichtig was. En dat je een botsing kreeg. Maar hij heeft je niet laten verongelukken. Hij heeft je weer opgericht. Één keer had hij je weg kunnen mikken in de helse vuur. Maar je hebt je nog gespaard. Jij hebt het dan verdiend dat het al had te gebeuren. Maar hij roept je nog toe en legt nog mest op de boom. En dat is dan God. Nou weet je wie God is. Zo goed, zo onuitsprekelijk goed. En er staat dan mijn gedrag dan tegenover. Nou, zo is die. En ben je weduwe? Ben je weduwe? He, want toen ik daarnet zeg tegen je, je hebt geen vader meer. En dan zeg ik, kijk, dan kan ik dan zeggen, die is gestorven en leef je moeder nog. Dan zeg je, ja, die is weduwe. Hij is een man ter weduwe. Zie je wel? Dat is nou die God, de man ter weduwe. Hey, toen kon ik dat met mijn man allemaal bespreken. En toen had ik zo'n zorg. En nu ligt het allemaal dubbel allemaal op mij. Ja, werpt u bekommernissen op hem. En hij zorgt voor u. Zie je het? En nee, geen man meer. En maar is de God je man. Ja, de verlosser van Israël. En je kunt daar je gebedje doen. Je kunt daar je nood opdragen. Je kunt daar in het verkeer met God spreken. Je gebed doen. PJW's, die zijn er ook. Geen vader en geen moeder meer, soms al jong. Want als je dan kijkt natuurlijk wat er allemaal in die wereld dan aan de hand te zijn, dan denk je, nou ja, wij leven nog enigszins in de bescherming, kun je wel denken. Maar oh, ik mis pa toch zo en ik mis mijn moeder toch zo, ouders. Dat was toen altijd zo'n gezellig dat je dan zo, ja, op zaterdag of dat je dan s'avonds of een keer elkaar nog zo ontmoette. En dat je dan nog met elkaar nog eens een keertje aan het eten was. Dat je zo met elkaar allemaal de gezichten nog weer eens een keertje zag. En de kleinkinderen kwamen. Oh, wat was dat toch altijd fijn. Maar ons ouderlijk huis is weggevallen. Want moeder die is er niet meer. En vader is er ook niet meer. Ik ben wees. Ja, is een vader de wezen, staat er dan in de Bijbel. En vader de wezen in die Bijbel. Wat is toch die Bijbel toch rijk? Wat is die Bijbel toch vertroostend? Wat is die Bijbel toch waar? En wat hebt de Heer toch een trouwe zorg dan voor je? Hij zal je niet begeven. Ja, dominee, dat is waar hoor. Hij heeft me nooit begeven en hij heeft me nooit verlaten. En dominee, ik denk hier kom ik niet meer door. En u kwam er door. Het is waar hoor. Ik denk nu verlies ik mijn verstand. Maar ik ben nog vol bij verstand. God zorgt voor u. Ja, ik ben ziek. Nou ja, ik had geen beste uitslag. Lang geleden. Een jaar alweer. Oh, je dacht eigenlijk, ik haal volgende week niet meer. Een jaar geleden. Helpt het dan? Nou ja, tot hiertoe dan wel. Wat is dat, waarom dat tot hiertoe? Ik krijg nog een voorbereiding op de eeuwigheid. Want sommige mensen vallen zo weg. Zo in één keer weg. Net als die jonge mensen. Ik mag nou nog teren zoeken. Ik mag nou nog mijn gebed doen. Ik mag nou nog vragen om bekering. Ik mag nou nog vragen om verzoening. Nou ja, het eten, dat smaakt me niet meer. Want ik heb van die kuren. Lekker is het niet meer. Ik probeer het nog wel te krijgen. En door infuus heb ik nog wel eens wat. Maar ik heb eigenlijk toch echt niet meer zo'n behoefte aan het eten. Maar ik heb wel behoefte om de Heer Jezus te kennen tot mijn zaligheid. Kan hij daar dan ook voor zorgen? Ja. Hij heeft al die goede gaven. Je moet bij hem aankloppen. Voor geestelijke en lichamelijke nooddruft beide. Psalm 64 vers 10. Rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op den Heere alleen. De oprechten zullen er wel tevreden, terwijl zij hem hun hart te wijden, zijn naam beleiden. Psalm 64, vers 10. De gedachte dat is dan dat de Heer met een onwankelbare trouw zijn zorg voor u wil bewaren. Eigenlijk zou je dan weer terug willen grijpen op zondag 10 natuurlijk, waarin dan ook van de voorziening van de Heer wel sprake is, dat hij in het leven dus dan altijd zijn zorg hebt. Maar ik wil dan hier dan zeggen dat hij onveranderlijk is in zijn trouw. Want hij staat niet in een gerichtelijke betrekking dan met u, met in een vaderlijke betrekking. Dat moet u eigenlijk dan in een stuk de dankbaarheid ook zien. Dus er is onderscheid in. Dat wil niet zeggen dat de Heer daar niet goed voor je hebt te zijn. Maar als ik dan zeg, het is wel een verschil of ik het uit mijn linkerhand of uit mijn rechterhand heb te krijgen. Van allebei krijg ik dus dan wat. En dat kan dus dan ook hetzelfde wezen. Maar de ene is dus dan uit de linkerhand en de andere is dus dan uit de rechterhand. En de rechterhand, dat wijst eigenlijk dan altijd op Christus. Dus uit de betrekking die hij zelf gemaakt heeft. En dat betekent dus dan, dat is zijn gunst. Dat betekent dat de rechterhand, dat is die gunst van God. Toen Salomo zijn moeder in het verzoek wat zij aan Salomo deed, deed komen bij haar troon. Toen zette hij haar aan de rechterhand. Dat was een teken van gunst. Ik wijs u niet af, moeder. Salomo was koning en wat dat betreft had hij een ambt en moest hij dus dan eerlijk handelen. En dan moest dan dus zijn moeder als het ware een onderdanige positie hebben ten opzichte van zijn ambt. Maar als ik dan denk dat hij dus dan naar zijn moeder hebt te komen, dan moet hij dus dan ook niet een oogje dicht doen om eigenlijk dan iets wat als het verzoek niet goed is, haar te horen. Dan moet hij echt zeggen, moeder, dat doe ik niet, want ik mag dat niet, ik mag het recht niet verdraaien. Omdat je mijn moeder bent of kind of vader, altijd eerlijk. Maar je kunt wel denken, dus dan had die moeder dus dan, ja, in een liefdebetrekking tot haar zoon staat en dat doet je dan wel wat. Ik heb al ondertussen heel veel kinderen gedoopt. Maar toch, als ik mijn eigen kind moet dopen, dan is dat anders. Kleinkind. Ja, je kunt het ook niet goed beschrijven. Maar dan voel je wel dat het natuurlijk een bloedsband is. Maar dan, kijk dus dan, dat hier dus dan de Heer dus dan in die betrekking komt in dankbaarheid. Dan heeft hij wat te denken dus dat hij hetzelfde kan geven, maar dat het hier voor de kerken Gods bijzonders is. Anders vindt u het maar gewoon. Voor iedereen doet hij de zon opkomen 's morgens. En we kijken allemaal naar buiten en zegt het is mooi weer en wat een fijne, aangename temperatuur. Dat verschilt met niemand. Maar Gods kind kan op zijn knieën vallen en zeggen, lieve vader, waar bent u toch goed voor ons? Die voelt er wat bij, wat de ander nooit voelen kan. Dat is uit die betrekking tot die lieve vader. Dus wanneer ik dit dan heb te beleven en ik ben dan zelf dan niet op mijn plek, dan lijkt het maar weer gewoon. Maar het is niet gewoon. En dan gaat de Heer je dan wel weer leren dat het niet gewoon is. Ja, dan krijg je tegenheen. Merk nou toch eens een keertje op. En dan ga je dat tegen je eigen ook weer zeggen. Merk op wat antwoord God mij geeft. Heeft erom gevraagd dan? Oh nee, dat was helemaal een beetje in het verschiet gelaten. Ik was zo druk, zo druk. Ja, ik dacht er wel aan, dan moet ik de Heer eens zoeken, weet je wel. Maar ik kwam eigenlijk dan niet van, want dan moest je dit nog en dan moest je dat nog. En zo was het bij de volgende dag. En toen de volgende dag was het nog weer erger. En toen was het nog weer erger. En zo wandelen van de Heer af. En toen zegt de Heer, nou moet je maar eens eventjes weer stilzetten hoor. Dan moet je maar eens eventjes weer nadenken. Stop daar nou maar eens mee. En ben je mij dan vergeten? Nou, zo doe je je vrouw toch zeker. Ja, dat kan bij je vrouw ook zo wezen. Dat je zegt, nou ja, dat teren van toen, dat is eigenlijk een beetje versloft allemaal, weet je wel. En dan kun je de paradijsbloem uitnodigen en dan moet er iemand komen en dan zeg je, je moet je huwelijk niet laten versloffen hoor. Je moet het dan, je moet erin investeren, zeggen ze dan. En je moet er weer echt eens weer eens goed mee bezig zijn. Geef er nog eens een keertje weer een kus. Leg er de hand nog eens een keertje om de schouder heen. En trek ze nog eens een keertje naar je toe. Nou, zo, dat is toch, zo kun je toch met elkaar niet omgaan. Zo moet je toch met elkaar niet leven. Zo gaat het toch zeker niet. Dat kan toch zeker wel eens een beetje anders dan in je gezin, toch? Of niet? Dus ja, dan tot je schaamte zeg je, nou ja, we zijn uit elkaar gegroeid. Geld verdienen, vakantie, alle papa bij elkaar, weet je wel. Nou, moeder, het gezin, heel het trille gezin ontregeld, chaos, niet meer op tijd eten, niet meer aan de tafel zitten, niet meer met elkaar praten, niet meer met elkaar lezen, niet meer met elkaar bidden. Ja, nou, vooruit, paradijsboom kant opknappen. Ach, ja, we moeten weer tot God teruggebracht worden. Dominee, wanneer ik dat zo zeg, ik voel me zo zondig. Nou, dat je dat de Heer dat niet wist. Ja, ik heb het niet goed gedaan. Ja, dacht je dat je het allemaal goed zou doen. Ik ben, de Heer is niet in je teleurgesteld hoor, want die weet wel wat voor zijn baaks is te wachten, maar het moet wel schuld worden. Zou het voor mij nog kunnen? Denk je maar niet. Vraag het de Heer maar. Klop maar aan. Hij roept maar aan in de dag der benauwdheid. Vraag toch God. Wat het ook is. Hoe moeilijk dat u het ook hebt. En zegt het dan allemaal maar. En dat je alleen bent, eenzaam. En dat je dan je de nesten geperkt hebt. Of dat je failliet gegaan bent. Vertelt het maar. Zou de Heer mij horen? Ja, reken er maar wel op. Niet omdat we het zo goed gedaan hebben, maar juist omdat we het verkeerd gedaan hebben. Juist omdat we nood gemaakt hebben en juist omdat we schuld gemaakt hebben. En juist dan omdat hier het leven een chaos is. Kom maar bij God kun je terecht. Ja, maar nou toch zeker niet meer, het is toch een moderne tijd. Ja, nou ook in deze tijd. En dat gitaan, en dat God nog hoorde, jawel, wat is het, hoorde tegen Peter. Ja, maar ik heb het zo, ik ben over alle verslaafd. Ja, maar ik kan je wel redden hoor, maakt niks uit. Ja, het is wel erg dat je gedaan hebt, maar je kunt echt de vergeving de zonde nog krijgen hoor. Ga vraag het dan maar, omwille van Christus. En als ik dat dan heb te kijken, dan zegt hij, ja, maar... Nou, dan kijk ik ook, dan kijk ik met u mee. Ik heb net gelezen in de Bijbel dat hier een ontoegankelijk licht bewoont, maar dat hij in Christus naar buiten gekomen is en dat je door Christus naar God mag gaan. En ik zeg dan dat hij dus dan bij hem geen schaduw en omkering is. Dat betekent dus dan niet het minst dat de Heer veranderd is. Of het nou deze tijd is, of in vroegere tijd is, of de tijd niet nog zal komen. Je mag hem vragen, want er is geen verandering bij God. Er is geen gedraai. Nou, als ik daar zeg van nou ja, uit de verhoudingen met de mensen, dan is het net als met de wind. Weet je wel, welke kant waait die? Ja, waait die wind nou zo? Nou ja, dan moet ik oppassen. Ik denk, nou zal het, ja, nou, ik zie de pui al langer. Nou ja, hij is goed gemutst. Het is een beetje een betere wind vandaag. Nou ja, nou krijg ik een beetje moed om iets te vragen, want de wind lijkt aardig gunstig. Hij kijkt nog wel aardig vriendelijk, niet zo nors, niet zo bas. Laat ik het nou maar proberen. Bij de Heere niet. Altijd, altijd onveranderlijk. In zijn trouw, in zijn zorg, in zijn waarheid, in de bekering, in het leven, in het levendig maken. Overal altijd even betrouwbaar. Altijd even waar. Altijd even goed. Nooit verkeerd. Nou ja, als ik dan kijk naar mij, dan zeg ik, ja, oh, daar valt nog wel wat van te zeggen, denk ik hoor. Nou ja, als ik mij erbij gelijk, dan denk ik, nou ja, dat gaat helemaal niet. Gisteren zei je dit. En eergisteren heb je dat andere weer gezegd. En toen deed je zo. En toen was je positief en nu ben je negatief. En toen was je er wel en toen ben je er niet. En je hebt je niet aan je afspraak gehouden. En je hebt dit niet gedaan. Nou... Altijd weer anders, maar bij de Heere niet. Altijd, altijd, niet een fractie van seconde anders. Altijd betrouwbaar. Hij zal je nooit begeven, dan is nooit ook nooit. Ik zal je niet verlaten, nooit verlaten, dan verlaat hij ook nooit. Oh, maar ik denk van wel hoor, ja, dat kunt u wel denken, maar dat is echt niet zo hoor. Ja, ik heb genade in mijn leven gekend en het viel zo tegen. Geloof het maar niet hoor. Want de Heer wist het wel. Maar hij blijft dan toch nog dezelfde voor je hoor. Ja, als ik nou maar mijn best doe, nou ja goed. Bij mij mislukt dat de goede mijn best doen. Al die goede voornemens, wat zijn ervan gekomen? Je bent het nieuwe jaar in gegaan en ach, hoe is het allemaal gegaan? Vertel het eens eventjes, hoe ging het? Dominee. Nou ja, het is nog maar kort, maar als hij het wist. Ja, God weet het wel hoor. God weet het wel. Het is allemaal verknoeid. Maar voor God hoef je het niet te verknoeien hoor. Maar je moet wel denken dat het dus dan wel recht moet zijn. Hè? Dat is dan ook die geestelijke nooddruf blijft wel staan. Hè? Je moet wel vergeving krijgen toch? Onvoorwaardelijk vergeving. Dus niet door verbeteringen en door berouw. En ga ik het helemaal verwarren, weet je wel. Hè? Want je weet niet waar je het over hebt. Hè? Dat is gewoon, je praat maar wat. Nee, genade is gewoon vrije genade hoor. Zonder de werk hoor. Je mag het altijd terecht hoor. Ja, ook die slet of die man of die vrouw. Of die hoerachtige vrouw. Of dat geflit en zo. Maar dan komt er wel een bekering, hoor. Dat is echt waar, hoor. Dat is echt dat er wel bekeer. Dat werkt God ook, hoor. Maar dan, hij wijst je nooit af. Hij wijst je nooit af. wat er is bij God, geen veranderingen. Dat hebt hij in zijn woord geschreven, dat hebt hij gezegd. Ja, maar is dat wel betrouwbaar? Ja, nou vergelijk je dat met je eieren, dat je zelf niet betrouwbaar is. Maar dan kun je dan voor God niet denken. Moet je laten varen, die gedachte hoor. God is betrouwbaar. Hij is de God van zijn woord, van zijn beloften en van het verbond. En als hij dan zegt, dat zal zeggen, zal hij dat niet doen? Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Hoe kom je erbij om dat te denken, dat God het niet doet? Hij is niet als wij. Hij is God. Trouwe God. Trouwe God. Trouwe God. Ah. 145 vers 7. De Heere bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt dien hij goddeloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in den Heere, en alle vlees zal juichen tot Gods eer. 145 vers 7. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven en met u allen. Amen.